Zo jongens en meisjes, jullie begrepen het allemaal al. Het is tijd om te beginnen, inderdaad. Het is 2 uur. Jullie zijn gelijk allemaal stil. Fijn dat jullie toch allemaal gekomen zijn vanmiddag om hier met elkaar het paasfeest te vieren. Ja, jullie weten het, vorige week toen hebben we al flink geoefend. En daar doen we natuurlijk vanmiddag weer goed ons best, want nu zijn er vaders en moeders bij. En misschien wel ooms of tantes. Ik heb ook nog wel onbekende gezichten gezien, die komen ook al mee. Fijn dat er zoveel mensen zijn. En thuis bij de kerktelefoon luisteren ook nog een heleboel mensen naar ons. Die horen ook als we zingen of als we wat opzeggen. En die luisteren ook naar een vertelling. Dus we doen goed ons best vanmiddag. Ja, fijn dat we met zoveel mensen hier zijn. Hartelijk welkom. We gaan beginnen en dan zingen we Psalm 21, het eerste en het tweede vers. O Heer, de koning is verheugd en wat hij u smeekt uit harten grond. Vers 1 en 2 van Psalm 21. En er zal gelijkertijd gecollecteerd worden. Dan gaan we ons geld geven. En dat is vanmiddag niet voor de zondagsschool. Nee, dat is voor iets anders. Je hebt de zending, dat is heel ver weg. Maar in België zijn er ook een heleboel mensen die nooit van de Heer gehoord hebben. Of die op een heel andere manier, op een verkeerde manier van de Heer gehoord hebben. En daar is een dominee en die gaat er iedere zondag preken. En daar gaan we vanmiddag ons geld voor geven. We zingen Psalm 21, het eerste en het tweede vers. Allemaal eerbiedig, dan gaan we nu eerst bidden. Aan het begin van deze middag mogen we tot u naderen, getrouwe God. En dan mogen we u in de eerste plaats danken dat u ons hier bij elkaar brengt. Dat we hier mogen zijn, dat wij niet ziek zijn. Heren, we mogen vanmiddag hier komen om met elkaar op de zondagsschool te gedenken dat het paasfeest is. Paasfeest, het rijke evangelie, dat u, Heer Jezus, opgestaan bent uit de doden. We hebben het de afgelopen weken ook gehoord, we hebben er veel van gehoord, dat u moest lijden, dat u moest sterven, u werd geslagen, u werd gepijnigd, u werd heel erg zeer gedaan. Heren, u werd zelfs, toen u gestorven was, begraven, in het graf gelegd. Maar dat kon u niet blijven, want we weten het ook. U moest opstaan. U moest opstaan uit de doden. U moest weer terug naar de hemel om daar het werk af te maken wat u hier op aarde gedaan hebt. Geef dan, Heere God, dat we het begrijpen. Geef dan, Heere, dat we het goed horen, dat we het ook gehoord hebben, hoe rijk dat dat evangelie is en dat we het ook begrijpen. We hebben die vertellingen gehoord de afgelopen weken op de zondagsschool. We hebben op school ook vele keren de vertellingen gehoord van het lijdensevangelie, van uw sterven, van uw begrafenis. We hebben misschien wel met de paasweding ook bij nagedacht wat u allemaal overkomen bent, wat u allemaal moest lijden. Geef dan, Heer, dat we het echt horen. Dat we niet alleen met onze natuurlijke oren horen, maar dat we verlicht door uw Heilige Geest in ons hart horen wat u daarmee te zeggen hebt, welke liefde dat u daarmee hebt gegeven voor zondige mensen, voor zondige kinderen. Doe het ons begrijpen, Heere God, wil onze oren openen. Maar het is ook nodig dat onze ogen geopend worden, want anders met onze natuurlijke ogen kunnen we een heleboel zien. Maar die liefde van u, die rijkdom daarin, die kunnen we alleen zien als u onze ogen verlicht. Vanmiddag zullen we het horen van de Emmausgangers. Ze zagen u wel, en toch zagen ze u niet. Wat is het vreemd, heren, alleen toen u hun ogen opende, toen pas gingen ze het zien. We willen ook vanmiddag hier zijn, we willen ook onze ogen openen. Heren, doe ons weten dat u met uw Heilige Geest wil komen om ons dit alles te leren. Dan alleen kunnen we een ander hart krijgen. Wil dat geven, ook op deze middag. Wilt u zijn met die kinderen die wat op mogen zeggen, met hen die mogen blokfluiten? Wilt u zijn met de juffrouws die de vertellingen houden? Heren, wilt u krachten geven daar waar het nodig is? U weet het beste. Help ons allemaal, ook als we zingen, dat doen we met elkaar. Geef dat we het zo mooi mogelijk doen, tot eer van u. Wil dan zo bij ons zijn deze middag. Als u hier bent, dan alleen kan het goed worden. Verhoor ons, we vragen het u alleen om Jezus wil. Amen. Ik ga vanmiddag een stuk uit de Bijbel lezen. En omdat de vertelling vanmiddag gaat over de Emmausgangers, het verhaal van die twee mensen, daarom lees ik dat gedeelte ook. Het staat in Lucas 24 en ik begin bij vers 13. En zie, twee van hen gingen op die dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl ze tezamen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat zij hem niet kenden. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zei tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen, welke? En ze zeiden, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk, en hoe onze overpriesters en oversten hem overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommige degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zei tot hen, o, onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen bij het vlek waar ze naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. en hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weer naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. En dan gaan we nu verder. Op het programma staat dat we een versje gaan zingen. Vaste rots van mijn behoud. En de tweede, Jezus niet mijn eigen kracht. Dat gaan we nu zingen. En dan gaan we nu luisteren naar een 8 jongens en meisjes die een gedicht op komen zeggen. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Komen jullie mij naar voren. Dan ga ik nu nog even voor de mensen bij de kerktelefoon noemen wie dat er allemaal wat op zeggen. Dat zijn Helene Driessen, Christian van der Doel, Jessica de Geus, Mirjam van der Valk, Annemarie van der Baan, Erik Zondervan, Taco van Dieren en Johan Douw.
Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha, hoor ik dan wat Jezus sprak voor zijn ogen het kruis uitbrak. Hoe nog staan we in zijn mond, droog voor vrienden, moeder vond, weet ik, hij vergeet ons niet, schoonheid sterf ons verliet.
Hoor ik dan hoe Jezus bad voor wie hem gekruisigd had, ik weet hem bij de heiland is ook voor mijn vergiffenis.
Zie ik hoe genadeld ving, die met hem het kruis doet hing, bid me voelend hem gelijk, Heer gedek me in uw rijk.
Hoe hij klaagde dat hem zijn God verlaten had. Ik weet dan, wat mij ook ontval, God mij nooit verlaten zal.
Hoor ik hoe hij riep mij dorst, dan roep ik, o levensvorst, gij geen naam de bittere dronk, die deze verzoening schonk.
Op zijn kreet, het is volbracht, antwoordt mijn aanbidding zacht, Jezus ook voor mij verwierf, gij verlossing toen gij stierf.
Hoor ik hoe het laatst van al, hij zijn geest aan God beval, weet ik ook zijn geest en lot in de handen van mijn God.
En dan mogen nu gelijk de blokfluiters naar voren komen. Dan gaan we nu luisteren naar de blokfluiten en dan zingen met Pasen gaat het lichten. Dat zijn 4 coupletten. We luisteren eerst naar de blokfluiten, die gaan het eenstemmig spelen. Direct daarna gaan we 2 versies zingen. Met Pasen gaat het lichten en de prijs voor het zweer als zonden. Dan gaan de blokfluiten nog een keer spelen, dan doen ze tweestemmig. En daarna de volgende versen, de winsels weggenomen en nu juichen al Gods kinderen. Zo, en dan gaan we nu luisteren naar de eerste vertelling. Dat is de paasgeschiedenis. En die wordt verteld door juffrouw Erma.
Het is nog heel vroeg in de morgen als een paar vrouwen de stad Jeruzalem verlaten. Wat ze zich voorgenomen hadden, zullen ze zeker doen. Hun geliefde meester De Heere Jezus is de afgelopen dagen begraven. Ze hebben gezien hoe hij geleden heeft aan het kruis en hoe hij gestorven is aan het kruis. Ze hielden zo ontzettend veel van hun meester. Ze konden hem niet missen. En toch is hij gestorven en begraven in een graf. Ze hadden zich voorgenomen om het lichaam van de Heer Jezus te balsemen, te verzorgen. Daarom hebben ze ook dure olie en dure zalf gekocht. En nu zijn ze op weg naar het graf. Diep bedroefd zijn ze. Als ze dan bijna bij het graf gekomen zijn, dan zien ze dat de steen van voor het graf gerold is. Wie zou dat gedaan hebben? De vrouwen vragen het zich af. Vlug lopen ze nader. Zou er wat aan de hand zijn? Voorzichtig stappen ze het graf in. En dan zien ze een engel uit de hemel staan. En die zegt tegen de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat jullie zoeken Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan, zoals hij het zelf gezegd heeft. En nu moeten jullie teruggaan naar Jeruzalem en het aan zijn discipelen gaan vertellen. Wat zullen die vrouwen geschrokken zijn van dat bericht? Ja, ze zijn bevreesd geworden, maar toch zijn ze verblijd. En vlug gaan ze terug naar Jeruzalem. Zo komen ze terug bij de discipelen. De discipelen zitten bij elkaar. Ze huilen omdat hun meester gestorven is. Omdat ze hem moesten missen die ze zo lief hadden. En dan komen ze binnen de vrouwen en dan zeggen ze: de Heere is opgestaan. Een engel heeft het ons gezegd. En geloven ze dat dan direct? Nee, ze geloven het niet. Petrus en Johannes, ze staan op om ook te gaan kijken bij het graf. Om ook te zien of het waar is wat de vrouwen zeggen. En als zij het graf instappen, dan zien ze geen engel. Dan zien ze de doeken liggen waar de Heer in gewikkeld was. Keurig opgerold, maar verder zien ze niets. En zo komen de discipelen terug. En zo zijn ze nog heel de dag bij elkaar, bedroefd, omdat ze niet weten wat er nu met de Heer Jezus gebeurd is. Het is nu al bijna avond geworden en twee van hen kunnen het niet langer uithouden. Waar moeten ze nog op wachten? Ze gaan maar naar huis. Waarom moeten ze nog hier zo lang bij elkaar blijven? Ze moeten nog ruim 2 uur lopen voor ze thuis zijn. Ze wonen in Emmaus. En daarom gaan ze weg. Ze zijn verdrietig, maar ook boos. Om het verhaal van de vrouwen en om het verhaal van die twee discipelen. Ze weten niet hoe ze erover moeten denken. En zo gaan ze op weg. Buiten is het nog licht, maar in hun hart is het donker. O, zo donker. Zo lopen ze samen naar Emmaus. Ja, ze hebben het er o zo druk over. Kun je begrijpen wat er de afgelopen dagen gebeurd is? Is toch wel iets heel bijzonders. Hun geliefde meester gestorven en begraven. Nu zullen ze hem nooit meer zien. Ze lopen het liefst maar samen nu om over die dingen te praten. Dan komt er iemand achter hun aan. Ha, ze zijn eigenlijk helemaal niet blij met zo'n gast, met zo'n vreemdeling die bij hen lopen komt. Ze zijn nu veel liever samen. Hij passeert hen niet, die vreemdeling. Nee, ze kennen hem niet. Ze hebben hem nog nooit gezien. En dan zegt die vreemdeling: Waar hebben jullie het toch zo druk over? En waarom kijken jullie zo verdrietig? Ben je een vreemdeling in Jeruzalem? Zegt Cleopas, zo heet een van hen. En weet je niet de dingen die gebeurd zijn? Omtrent Jezus, de Nazarener? Welke, zegt hij. Maar jullie weten al wie die vreemdeling is, hè? Wie weet dat? Weet jij dat? Mirjam? Goed zo, dat was de Heer Jezus zelf. Maar die Emmausgangers, die zagen niet dat het de Heer Jezus was. Weet je hoe dat kwam? Omdat de Heer Jezus hun ogen daarvoor gesloten hield. De Heer Jezus wilde nog niet dat ze hem herkenden. Eerst moest er nog iets anders gebeuren met hen. En zo loopt die vreemde naast hen. En dan vraagt hij, welke, hij bedoelt, welke dingen zijn er dan gebeurd de afgelopen dagen? En dan kunnen ze het niet langer meer stilhouden. Dan gaan ze vertellen wat er gebeurd is. O Jezus, hun meester, het was een groot profeet. Hij kon zo prachtig en mooi vertellen. En hij heeft een heel goed werk gedaan. Veel zieke mensen genezen. En toen hebben ze hem gevangen genomen en moeite en last aangedaan. En zo is hij gekruisigd. Onschuldig is hij ter dood veroordeeld. En ze hebben hem ook begraven, zeggen ze. En nu vanmorgen zijn er vrouwen bij het graf geweest. En nu zeggen ze dat hij leeft. Hoe kan dat? Ze hebben zelf gezien dat hij gestorven is aan het kruis. Zou hij dan nu leven? Dat geloven ze niet. En dan zegt hij, die vreemde, de Heer Jezus zelf. O ongelovigen en tragen van hart. Wisten jullie niet dat dit alles moest geschieden? Dat dit moest gebeuren? Hebben wij wel eens over die vraag nagedacht? Waarom dat de Heer Jezus dit moest doen? Dat de Heer Jezus dit vrijwillig gedaan heeft? Jullie weten nog wel van Adam en Eva, hè? Die gezondigd hebben in het paradijs. En daarom zijn wij nu ook allemaal zondige mensen. Omdat Adam gezondigd heeft. Maar ook omdat we zelf ook zondige mensen zijn. En nu heeft de Heer Jezus dit gedaan om zo zondige mensen weer bij de Heer Jezus te kunnen brengen. Daarom kunnen wij iedere dag bidden. Heere, wilt u ook onze zonden vergeven? Opdat ook wij zo weer bij de Heere terug kunnen komen. Want ook wij zijn de Heere kwijt. Wij weten ook niet hoe we de Heere kunnen vinden. En dat kan alleen als we geloven waarom dat de Heer dat gedaan heeft. En als we dat nou niet geloven en er helemaal niet naar willen luisteren, dan moeten we zelf de straf op de zonde dragen. En dan gaat die vreemde vertellen tegen die twee Emmausgangers uit de Bijbel, uit het woord van God. Dan gaat hij vertellen over de profeten die al voorspeld hebben dat de Messias, de Heer Jezus, geboren zou worden. Maar ook dat hij zou lijden en sterven. Want dat hebben de profeten ook voorspeld. Als een lam is hij ter slachting geleid. Dat hebben jullie wel eens gehoord, hè? Dat staat ook in de Bijbel. En dat betekent dat de Heer Jezus lijden zou en sterven. Vol aandacht luisteren die twee mannen. Ze onderbreken hem geen ogenblik. Zo hebben ze nog nooit iemand horen vertellen. En nou weten ze niet dat het de Heer Jezus zelf is die naast hem loopt. Ja, wie zou nu de mooiste paasgeschiedenis kunnen vertellen? Zou dat de Heer Jezus zelf niet zijn? En zo zijn ze al in Emmaus aangekomen. De tijd is omgevlogen. En nu zijn ze bijna thuis en het is ook al donker geworden nu. En als ze bij hun huis zijn, wil die vreemde doorlopen. Maar daar willen ze niet van horen. Het is al donker, zeggen ze. Blijf toch de nacht bij ons over. Je blijft toch zeker wel bij ons. Ze denken die man kan zoveel van de Heere Jezus vertellen. Laat hij maar bij ons blijven. Dan kunnen we nog meer van hem horen. En dan richten ze een eenvoudige maaltijd aan. Met brood. En dan zitten ze zo met z'n drieën aan de tafel. Wij zouden zelf het brood op tafel zetten en het brood aan iedereen geven. Maar weet je wat nou zo vreemd is? Die vreemdeling, die daar eigenlijk maar gast aan tafel is, die gaat zelf zijn handen vouwen en bidden. Ze zullen best vreemd gekeken hebben. En dan breekt de Heer Jezus, die vreemde, zelf het brood en dan geeft hij het aan de twee mannen. En dan opeens, dan gaan hun ogen open. Dat doet de Heere Jezus zelf. Nu vond de Heere Jezus het tijd dat ze zien zouden wie hij was. En dan zien ze de littekenen in zijn handen. Nu weten ze wie die vreemde was die bij hen liep op de weg. Het was de Heere Jezus zelf. Nu begrijpen ze dat hij zo mooi en goed vertellen kon. Nu begrijpen ze waarom de Heere Jezus dit alles heeft moeten doen. Was ons hart niet brandende in ons, zegt Kleopas, als hij tot ons sprak op de weg. Dat betekent, was het niet of er een vuur in ons hart ging branden, steeds maar harder en harder. En dan kunnen ze het niet langer in huis uithouden. Nee, dan gaan ze terug naar Jeruzalem. Weer die lange weg, 2 uren lopen. O, ze hebben misschien wel hard gelopen en er veel korter over gedaan. En zo kwamen ze in Jeruzalem aan. Ze dachten bij bedroefde discipelen, bij verdrietige discipelen. Maar als ze binnenkomen, dan zien ze ook op hun gezichten blijdschap. En dan roepen ze het, de Heer is waarlijk opgestaan. En Simon heeft hem gezien, dat is Petrus. Zo heeft de Heere Jezus de dood overwonnen. Dat moest. En hoe is de Heere Jezus nu opgestaan? Hoe zag de Heere Jezus er nu uit toen hij opgestaan was? Of de Heer van gezicht veranderd was, dat weten we niet. Dat staat niet in de Bijbel. Maar de Heer had wel een ander lichaam gekregen. Geen lichaam meer was wat moest lijden en sterven voor zijn volk. Geen lichaam meer wat gekruisigd behoefde te worden. Maar een verheerlijkt, een heerlijk lichaam kreeg de Heere Jezus terug toen hij de dood overwonnen had. Een lichaam wat niet meer hoefde te lijden en te sterven. Maar een lichaam wat straks terug zal gaan naar zijn Vader in de hemel.
En dan gaan we daar nu een versje van zingen. Dat hebben we ook nog geleerd. We hebben zelfs 3 versjes geleerd, hè? 2 mannen zijn op weg gegaan. Het tweede is, een vreemde komt hen tegemoet. En de derde, blijf bij ons en wees onze gast. We gaan eerst weer luisteren naar de blokfluiten. Komen jullie maar. We gaan dus eerst luisteren naar de blokfluiten. Dan zingen we alle 3 die versjes achter elkaar. En dan gaan we het nog een keer luisteren naar de blokfluiten. Die spelen dan nog een keer. Thank you. En dan gaan we nu nog een keer naar vertelling luisteren. Er staat op het programma De Vrije Vertelling. Ik denk dat heeft misschien ook wel iets met Pasen te maken. Maar ik weet er ook helemaal niks van. Net zo weinig als jullie. Dus we zullen maar eens luisteren naar juffrouw Nelly die de Vrije Vertelling gaat houden.
Hoor eens naar de storm. Hij raast om het huis. En hij rukt aan de ramen en aan de deuren. Grote hagelstenen slaan met zo'n kracht tegen de ruiten. Dat je ieder ogenblik denkt, zo zal de ruit in scherven vallen. En af en toe hoor je op het dak al geweldig leven. Dan komt er een dakpan naar beneden razen. En hij valt achter op het straatje in stukken. Hoewel het buiten noodweer is het binnen heel gezellig. Vader heeft de open haard aangemaakt. En ze zitten er met zijn vijfjes knusjes bij. Vader pakt de krant. Maar hij vouwt hem gelijk weer op. En hij zegt, moeder, het is nou net zulk weer als toen Jaap geboren werd. Moeder knikt. Ja, toen was het ook zulk noodweer. Weet je het nog? Of ik het nog weet, zegt vader. Ik moest midden op de dag de lamp aan doen. Ik kon niet eens kijken of ik een schoen verzoold had. Of dat ik er nog aan moest beginnen. Huh, zonder te overdrijven zeker, zegt Jaap. Hou je mond, zegt Rut. Je weet er toch zeker niet van? Ik was er toch bij, zegt Jaap met een ernstig gezicht. Ja, net of je dat nog weet als je zo'n klein babytje bent. En wat gebeurde er nog meer, vader? Ja, we hebben Jaap in de wieg gelegd om te slapen. Hé, moeder? Moeder lacht. Er gebeurde ook nog wel meer. Jaap mocht net eventjes bij moeder in bed. En daar hoorden we een leven op het dak. Verschrikkelijk. Rut kijkt bang naar vader. Wat gebeurde er dan? Wel, de schoorsteen viel van het dak. Oh, wat zijn we toch geschrokken, hè, moeder? En zo praten ze er nog over. Maar Rut wil nog veel meer horen. En ze zegt, en toen Leo geboren werd, gebeurde er toen ook wat? Toen Leo geboren werd, was het midden in de zomer. En toen was het zulk prachtig mooi weer. Ik ben gelijk met hem gaan zwemmen, zegt vader. Niet dus, zegt Rut. Wel hoor, zegt Leo. Ik weet het nog best. Ik sprong zo van de hoogste springplank af. Ja, ik ben toch geen klein kind meer. Dat kan niet hoor. Weet je wat ik denk? Dat moeder helemaal niet blij was. Moeder had veel liever een meisje gehad. Hè, moeder? Moeder lacht maar eens. Ze zegt, ja, het is waar hoor. We hadden heel erg graag een meisje gehad. Maar toen Leo er was, toen waren we toch, oh zo dankbaar. Toen waren we het vergeten dat we op een meisje gehoopt hadden. Moeder, zegt Leo. Moeder, zag u het direct? Je bedoelt, zegt vader, of we direct zagen dat je blind was? Nee, Leo, niet direct. Een paar dagen later pas. En toen was u niet meer blij, hè, moeder? Natuurlijk wel, Leo toch? Hoe komen nu toch zulke gedachten in je op? Maar we vonden het wel heel erg voor je. We hebben er zelfs moeite mee gehad om dat goed te vinden dat de Heere je zo'n zwaar kruis op je legde. Hoe bedoelt u dat? Zegt Leo. Wel, de Heere die heeft gezegd, deze jongen die moet heel flink en heel sterk worden. Want ik geef hem wel een zwaar kruis, maar hij moet toch een vrolijke, gezonde jongen worden. Ja, zegt vader, misschien kun jij, juist omdat je blind bent, wel anderen tot zegen zijn. Leo zucht dus heel diep. Je vindt het allemaal zo moeilijk, wat vader daar allemaal zegt. En met mij, vader? Gebeurde er met mij ook wat? Gertrud, vader kijkt dus eventjes naar moeder. Moeder knikt, maar het heeft Rut niet gezien. En dan zegt vader, ja, met jou, Rut, was het helemaal een wonderlijk geval. Met mij, zegt Rut, ja. En vader, die slaat dus een arm om Rut heen. En dan zegt hij, jij, Rut, jij bent niet altijd bij ons geweest. Wat zegt vader nu? Niet altijd bij vader en moeder? Hoe kan dat dan? Luister maar, zegt vader. Je hebt het net wel van moeder gehoord. Dat we nog zo heel graag een dochtertje wilden hebben. We hebben er heel vaak om gebeden. Maar de Heere heeft ons gebed niet verhoord. Leo werd al 5 jaar, al 6 jaar. Er kwam geen dochtertje. En toen hebben moeder en ik gezegd, och, zo is het toch ook goed. Laten we maar heel blij en tevreden zijn met onze 2 jongens. En toen kwam er oorlog in ons land. Toen kwam er een boze vijand. En die deed allerlei mensen kwaad. Die namen ze mee naar een ver land. En heel veel van hen zijn nooit meer teruggekomen. Nu kun je wel begrijpen dat er wel eens een vader en een moeder was die dacht, oh, als mijn kindje maar veilig is. Als dat maar niet gedood hoefde te worden. We woonden toen nog in Utrecht en we hadden daar ook al kippen. Ik ging op een morgen de kippen voeren en toen lag er bij het kippenhok een pakje. Nou, ik ging er vlug naartoe. En toen hoorde ik zachtjes huilen. En vlug pakte ik dat pakje op. En ik rende ermee naar binnen. Moeder, riep ik, kom nu toch eens kijken wat ik gevonden heb. Ja, zegt moeder. En je duwde zomaar dat levende pakje in mijn armen. En je rende naar de zolder om de wieg te halen. Ja, zegt vader. Moeder heeft je toen kleertjes van Leo aangetrokken. Ze heeft je een schone luier omgedaan en een papje voor je gekookt. En toen heeft moeder je aan haar hart getrokken en je een kus gegeven. En ze heeft gezegd, ach, dit is vast een kindje van die arme mensen die door de vijand meegenomen worden. Moeder drukte je aan je hart, ze gaf je een kus en toen was je van ons. Ja, maar... Bent u dan niet mijn echte vader en moeder? Nee, Rut. Je echte vader en moeder zijn we niet. Maar wij blijven toch jouw vader en moeder, hoor. Is het niet? Rut moet ook alles diep zuchten. Ach, ze begrijpt het nog niet goed. En ze zegt, ja, maar hielden ze dan niet veel van mij? Dat ze me zomaar weggaven. Rut, dat mag je nooit denken. Kom eens, dan zal ik je eens wat laten zien. Mijn moeder doet de kast open en dan haalt ze er een klein babytruitje uit. Kijk eens, zegt ze, dit had je aan toen je bij ons kwam. Moet je eens kijken hoe mooi dat het geborduurd is. Zou het niet met grote liefde gedaan zijn? Rut knikt. Ja, ja, dat geloof ik ook wel. En ze kruipt, hoe groot dat ze ook is, op moeders schoot. En ze zegt, het is zo naar als ik eraan denk. Ach, zegt moeder, je was ongeveer 1,5 jaar toen je bij ons kwam. En Rut, wij hebben ook altijd werkelijk gevoeld of wij je van de Heere gekregen hebben. Echt waar, hoor, Rut. Rut zegt diep en ze slaat allebei de armen en moeder de hals. Ja hoor, zegt ze, ik ben ook blij dat u mijn moeder geworden bent. Duurt het niet lang meer of dan zegt vader, het is zachtjes aan bed heet hoor. Rut, je moet naar bed. Maar toe, nog heel eventjes. Morgen gaat Leo weer al weg. Het is zo gauw om en het is nu zo gezellig. Maar na een poosje is het toch tijd. Kom, zegt Leo, dan ga ik wel eens even mee naar boven. Als ze boven zijn, Dan vraagt Jaap aan vader. Vader, waarom hebt u het haar het verteld?
Nou jongen, ik vond het nodig. Weet je, er is hier in de buurt een familie komen wonen uit Utrecht. Die hebben wij daar ook gekend. En nu kon het best eens gebeuren dat er die mensen gingen babbelen. En dan moet je eens denken, dan kan Rutte toch beter van ons horen? Zou ze het zich erg aantrekken? Ik denk het niet. Rutte voelt wel dat we echt van haar houden. Boven op Rutterbed zit Leo. Rut, je moet maar denken, het is alles nog net eender hoor, als voorheen. Ja, zegt Rut, dat is eigenlijk zo. Ik ben ook blij dat je mijn broer bent. Leo lacht. Vind je het naar dat je morgen weer naar de blinde school moet? Nee, Rut, ik ben daar graag. Weet je, ik ben daar een gewone jongen. Hier thuis doen ze wel eens zo kinderachtig tegen me, net of ik nog zo'n heel klein jongetje ben. Maar daar niet. Nou, maar dat hoeft helemaal niet hoor, zegt Rut. Wie kan er zo mooi orgel spelen als jij? En wie had het mooiste rapport? Ha, dan lacht Leo weer. Gelukkig, het is de oude Rut. Ze is heel trots op Leo. Het is een hele tijd later. De storm van de winter is al lang vergeten. Rut denkt er bijna nooit meer aan. En ook niet wat vader toen verteld heeft. Ze heeft gewoon gedacht, ik ben het kind van vader en moeder geworden. En zo is het goed. Maar op een middag, het is al bijna avond, dan gaat Rut er toch anders over denken. Het is woensdag en ze gaan naar zang, samen met Thea, met haar vriendin. Leuk hè, zegt ze, maar gaan vast de paasliedjes instuderen, want het gaat al opschieten en dan is het paasfeest. Ja, zegt Thea, en ik vind ze altijd zo mooi. Ik ook, zegt Rut, en weet je wat ik gehoord heb? Dat we een uitvoering mogen geven, gelijk met het grote koor. Ik heb het gelezen hoor, echt waar. Ik niet, zegt Thea. Maar als ze op de zang komen, alle meisjes uit de klas gaan er bijna op. Dan horen ze het van meneer Kroon. Hij zegt het grote koor is van plan om een zanguitvoering te geven. En nu is er ook een kinderkoor bij. En nu mogen jullie dat zijn. Oh, wat fijn, wat enig. Oh, dat is leuk, wordt er van alle kanten geroepen. Ho, ho, zegt meneer Kroon. Dat is niet fijn en dat is niet enig en het is allerminst leuk. En hij gaat gezellig tussen de meisjes inzitten en dan zegt hij, luister maar eens goed. Het is een heel verantwoordelijk werk. Wij doen eigenlijk precies hetzelfde als wat de dominee in de kerk doet. Wij moeten door ons zingen het evangelie aan de mensen vertellen. En dan moet het niet leuk en niet enig gebeuren, maar het moet mooi gebeuren. We moeten leren zingen met ons hart. Want als we zingen, dan moet het tot eer van hem. Ja, dat begrijpen de meisjes wel. En als meneer de blaadjes uitgedeeld heeft, dan moeten ze schouw eens eventjes doorkijken. Oh, Thea, zie je dat? Daar komt een solo in voor. Wie zou dat mogen zingen? En Rutte kijkt dus naar de grote meisjes. Mies Herwijnen? Of Joke? Of Mien Last? Als het een paar keer ingestudeerd is, het moet al maar overnieuw. Dan zegt meneer, we stoppen ermee. En er moet eerst Mien Last maar eens naar voren komen. Oh, wat is Mien blij. Zou zij de solo krijgen? Mien zingt prachtig. Maar na Mien moet Joke komen. En nog een Annie. En dan Rut van Laar. Met je hart zingen hoor, Rut. Zegt Thea. Rut knikt alleen maar. En dan zingt Rut. Oh, eindelijk zijn ze klaar. Ja, zegt meneer, jullie hebben het wel gezien natuurlijk. Er komt een solo in voor. Nu geeft het helemaal niet wie de solo gaat zingen. Als het maar mooi gebeurt. Ik heb nu enkele meisjes laten zingen. En volgende week, dan zal ik beslissen. Tussen Joke, Annie en Ruth. Zie je wel? Thea zet grote ogen op. Je krijgt hem vast, hoor. Als ze dan geëindigd hebben en ze staan op de gang, dan zegt ze tegen Ruth. Zeg, o Ruth, wat enig. Als jij hem krijgt, ik vond jou het mooist. Echt waar. Poeh, dat zal jij zeker weten. Komt er opeens je stem. Je kunt niet eens horen hoe vals dat je zelf zingt. Het is mijn last. Ik vind, ben je soms jaloers, wordt er geroepen. Helemaal niet hoor. Ik doe het geen eens, al zou ik mogen. Maar ik vind wel, meneer had gerust kunnen kiezen tussen Joke en Mies hoor. Ik vind het gek dat Joke de kind moet zingen. Ruth wil heel boos worden. Maar ze schrikt. Wat zegt Mien? Dat Jodenkind. En opeens loopt ze naar de deur. Ze rukt hem open en ze rent weg. De andere meisjes hebben het allemaal gehoord. En Thea zegt, wat ben jij gemeen, Mien? Bah, wat een vals kind. En ze rent Ruth achterna. Maar Ruth is nergens meer te zien. Waar is Ruth? Ruth staat boven op het kamertje voor het raam. Maar ze ziet niets. Ze moet steeds maar denken. Ben ik een Jodenkind? Ben ik een Jodenkind? En dan denkt ze aan het verhaal van vader. Waarom heet ze Ruth? En waarom heeft ze zulk zwart haar en zulke donkere ogen? En wie, denkt Ruth, ben ik een Jodenkind? Nee, dat kan niet. Een Jodenkind kan op het paasfeest niet zingen. De Joden hebben hem gekruisigd. Ze hebben hem gehaat en ze hebben geroepen, zijn bloed komt over ons en zij is een Jodenkind. Nee, dat kan niet. En zo denkt Ruth. Moeder merkt het wel dat Ruth aan het piekeren is. Maar Ruth kan er niet over praten. Met niemand kan ze erover praten. Ja, denkt ze, weet je met wie ik het kan? Met Leo. Maar Leo is er niet. En het duurt nog zo lang voordat Leo komt. Als het weer woensdag is, dan zegt ze tegen Thea, wil je wat voor me doen? Dan moet je tegen meneer Kroon zeggen dat ik het niet wil. Thea, Ruth, joh, je moet er je niks van aantrekken. Die smerige Mielast, ik zal ze. Het gaat niet om Mien, maar ik kan het niet en ik mag het toch niet. En praat er nou niet meer over. En vraag het nou. En 's avonds, als er zang is, dan komt er geen Ruth. Komt Ruth vanavond niet, Thea? Vraagt meneer Kroon. Ik weet het niet, ze heeft er niets van gezegd. Ja, wat jammer, ik had haar de solo willen laten zingen. En dan moet Thea het zeggen. Ze wil het liever niet. Ik denk dat ze om die solo thuisgebleven is. Oh, wat jammer, zegt meneer Kroon. Ze deed het zo vreemoedig vorige week. Nou, jammer, het is geen moeten. Joke, kom jij nog eens? En aan het eind van het lesje wordt Joke verkozen. Thea is blij dat er niet meer over gesproken wordt. En dat ze het zomaar Ruth kan vertellen. Maar Ruth piekert. Ze kan niet slapen. Ze kan bijna niet eten. En moeder heeft alles gevraagd. Wat scheelt er toch aan? Ik denk dat je naar Leo verlangt. Nog een paar nachtjes, Ruth. En dan komt hij weer. Weet je, Leo heeft een brief geschreven. Ga hem maar eens lezen. Hij staat op de schoorsteen. Ruth pakt de brief. O, moeder, Leo wil alleen reizen. Mag dat? Ja, hoor. Wij willen zo graag dat hij een flinke jongen wordt. En nu hij het zelf wil, mag hij het proberen. En dan mag jij hem van de bus halen. Eindelijk wordt het zaterdag. En is het tijd om Leo te gaan halen.
Rut staat al op de uitkijk. Zou hij wel in de bus zitten? Stel je voor dat Leo er niet in zit. Oh, wat duurt het toch lang. Eindelijk, daar komt de bus. Gelukkig, ze ziet Leo al. Ha, die Leo, zegt Rut. En Leo is ook blij. Hij geeft Rut zomaar een zoen midden op straat. Daar ben ik dan, zegt hij. Ging het goed, Leo? Ja hoor, Rut. Ik ben blij dat ik er ben. Daar gaan ze naar huis. Wat ben je toch stil, Rut? Heb je helemaal niets te vertellen? Oh ja hoor, en Rut gaat heel druk vertellen. Maar al kan Leo niet zien, hij kan wel heel goed horen. En dan zegt hij, Rut, mijn zusje toch, heb je verdriet? Ik ben je zusje niet. Rut, je hebt wat. Waarom zeg je dat? Leo, weet jij waarom ik Rut heet? Waarom je Rut heet? Ja, jullie heten allebei naar een opa. Maar naar wie heet ik? Ja, dat weet ik niet. Dan moet je het aan moeder vragen. Pieker je soms ergens over, Rut? Zeg, Leo, zullen we nog een klein rondje doen? Ik moet je iets vertellen. Er is zoiets ergs gebeurd. Oh, zie je wel. Rut heeft verdriet. En dan gaat Leo mee. Natuurlijk, zegt hij. Jij bent mijn geleidehond. Neem me maar mee naar het park. En dan gaan we daar eens rustig praten. Daar moet je dan maar eens alles vertellen. En zo gebeurt het. Als ze daar zijn, dan zegt Rut. Leo, denk je dat ik een jodenkind ben? Jij een jodenkind? Dat weet ik niet. Waarom vraag je dat? En dan vertelt Rut het, wat er op de zang gebeurd is. En dat kan toch niet, Leo? Nou kan ik toch niet gaan zingen op het paasfeest? Ik ben een jodenkind. En de joden hebben het gezegd. Zijn bloed komt over ons. En ik ben één van die. En de Heer Jezus, oh, zou hij dan geen hekel aan de joden gehad hebben, dat ze hem gekruisigd hebben? Oh, Rut, ik denk dat je helemaal verkeerd denkt. Je weet het niet eens zeker of je een jodenkind bent. Kom op, we gaan gauw naar huis. Vader en moeder staan al op de uitkijk, want ze hebben al gezegd, zo laat komt de bus aan. Waar blijven ze nou? Gelukkig, daar komen ze. Als ze Leo een dag gezegd hebben, gaat vader nog even naar de werkplaats. En Leo loopt hem snel achterna. En dan zegt hij, vader, er is iets ergs gebeurd hoor, met Rut. Wat dan? Ik heb haar moeder ook al over gehoord. Ze zei alsmaar, ik denk dat Rut piekert. Ik denk dat Rut verdriet heeft. Wat heeft ze dan? En dan vertelt Leo het aan vader. En dan zegt hij, ga vast maar naar binnen. Ik kom zo. We zullen gauw ons meisje uit de put halen. Was dat nu toch? Even later zitten ze allemaal weer om de open haard. Het is nog een beetje koud buiten. En vader had hem al aangemaakt, omdat Leo ook thuis kwam. Want dan moet het gezellig zijn. Ziezo, zegt vader. Hé, het lijkt wel een beetje op van de winter, toen het zo stormde. Weet je het nog? Rut knikt. Maar ze ziet zo wit. Nou moet ze er weer aan denken. En dan zegt vader, nou wil ik wel eens weten of jullie op school goed opletten. Onder de Bijbelse geschiedenis. Eens kijken hoor. De discipelen van de Heer Jezus, wat waren dat voor mensen? Hè? Wat gaat vader nu beginnen? Wat bedoelt u? Nou, waren dat Egyptenaren of Romeinen? Nee, dat waren Joden. Goed zo, zegt vader. En de apostel Paulus, wat was dat voor een man, Rut? Ook een Jood, zegt Rut. Ze heeft haar hoofd naar beneden. En de moeder van de Heer Jezus, dat was een Jodin, zegt Jaap. En als de discipelen aan de mensen moesten gaan vertellen, naar wie moesten ze dan het eerst toe? Oh, zegt Leo, dat weet ik.
Ze gingen altijd het eerst naar de synagoge. Dus het eerst aan de Joden. Ja, zegt vader. En dan trekt hij Rut naar zich toe. En dan zegt hij, als onze Rut een Jodinnetje is, dan is het evangelie in de eerste plaats voor haar. En moeder, vertel nu eens waarom ze Rut heet. Oh, moeder heeft al heel verwonderd gekeken. Wat doet vader toch? Maar dan begrijpt ze het. En dan zegt ze hoe ze Rut heet. Oh, dat is heel gauw vertaald. Toen ze bij ons kwam, waren we net aan de geschiedenis bezig van Rut. En toen zei Jaap, ons kindje moet nog een naam hebben. Laten we haar maar Rut noemen. Misschien wordt ze wel net zo lief als Rut uit de Bijbel. Oh, Rut, ze kruipt bij moeder op schoot. Is het echt, echt waar, moeder? Hoor ik er echt bij? Bij u? En ook bij het paasfeest? Ja, natuurlijk, zegt moeder. Je hoort er echt bij. Echt waar. Ja, zegt vader. Rut, je hebt gelijk. De Joden hebben dat geroepen. Zijn bloed komt over ons en over onze kinderen. Maar als jij nu vanavond slapen gaat, dan moet je dat dus bidden. Of dat bloed van de Heer Jezus over je mag komen. Want, ja, we kunnen het niet met zekerheid voor zeggen. Laten we maar zeggen, wordt 99% ben je een Jodenkind. Maar dat is niet genoeg, Rut. Je moet een christenkind worden. Maar dat moeten vader en moeder en Jaap en Leo ook. En daar moeten we om vragen. Het is eventjes heel stil in de kamer. En dan klinkt er zacht orgelmuziek. Leo gaat spelen en wij gaan het meezingen. Zingt een nieuw gezang de Heere.
Ja, dat gaan we dan zingen. Er staat op het programma, zingt een nieuw gezang de Heere. En daarna staat erop, dankgebed. En dan weten jullie, als het kerstfeest is, aan het einde, dan komt de dominee wel eens met ons danken. Ik wil vanmiddag vragen of dat ouderling Driessen, die hier in ons midden is, of dat die met ons wil eindigen. Dan zal die straks met ons eindigen. En daarna blijven we nog allemaal even zitten, want dan moet ik toch nog wat anders zeggen. Moet jullie maar even geduldig zijn. We gaan eerst zingen op Psalm 98, vers 1. Samen danken, hè? Houden we samen de ogen dicht. Hè? goede tiel en genadige ontfermer, Heere des hemels en der aarde, aan het einde van dit ons samen zijn, mogen wij naderen voor uw heilig aangezicht. Wij mochten met de kinderen van de zondagschool het paasfeest vieren en gedenken in de vertellingen hoe dat gij, Heer Jezus, uit het graf zijt opgestaan en de dood hebt overwonnen en het leven bereid. Heere, nu smeken wij van u. Zou u hetgeen verteld is uit de Bijbel, de paasgeschiedenis, de opstanding van uw Heer Jezus, nog willen heiligen, ook aan het hart van deze kinderen. Ja, lieve Heere Jezus, zou u zelf ook in hun harten, in het hart van deze kinderen willen wonen en werken met uw geest. Zou die ook in hun kinderharten dat nieuwe leven willen werken wat ook zij zo nodig hebben. Dat zij ook een kind van u mogen worden, een ware christenkinderen. Waar ook het verhaal mee eindigde van juffrouw van der Baan. Dat is zo nodig, Heere, omdat ook onze kinderen nodig hebben van dood leven gemaakt te worden. Ach, dat zij dan maar in stilheid ook hun knieën mogen buigen en mogen leren vragen om bekering, om een nieuw hart dat naar u horen mag. En dat ze maar mogen bidden, Heilige Jezus, heilig mij, opdat ik zo mag wezen zoals gij. Neem dan ook deze kinderen, genadige ontfermer, voor uw rekening. En wil ook allen gedenken die een taak hebben, ook binnen de zondagschool, in het leiden geven, in het vertellen, dat zij maar niet alleen over u en uit uw woord mogen vertellen, maar dat zij, voor door uw geest persoonlijk geleerd, uit u mogen vertellen. Genadige ontfermer, u zijt toch de machtige, de almachtige, wil dat nog schenken uit genade, en dat zo door het werk op de zondagschool ook nog kinderen door u getrokken mogen worden, door de onwederstandelijke werking van uw Heilige Geest. En Heere, nu kunnen wij niets doen tot ere van u volkomen. Alles is met zonde bevlekt. En daarom vragen wij van u, wil u ook het zondige van vanmiddag genadiglijk vergeven en het goede achtervolgen met uw zegen. En wil ook verder met ons zijn vandaag en morgen, als we ook in de kerk mogen luisteren naar het paasevangelie. Schenk ons en onze kinderen ook dan open oren en ontsloten harten, opdat wij recht mogen verstaan wat u ook door middel van de prediking te zeggen hebt, en wel ook daar uw geest en de werking van uw geest niet onthouden. Neem ons dan tezamen voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid. Wij vragen het van u, alleen om Jezus wil. Amen. En dan moet ik nog één ding vertellen. Het programma is nog niet helemaal afgelopen. Er staat nog iets bij. Uitdelen van, en er staat puntje, puntje, puntje. Jullie hebben natuurlijk al gezien wat hier op die tafel ligt. Dat is allemaal voor jullie. Dus dat moeten we nu nog uitgenomen. Dat gaan we nu doen. Even allemaal eens even zitten. Sst. Dan hebben we voor jullie allemaal een boek. We hebben zelfs voor hele kleine kinderen die meegekomen zijn ook nog een klein boekje. Ik heb er achterin nog een paar gezien dat die ook niet vergeten worden. En dan moet ik nog twee dingen zeggen. In de eerste plaats, volgende week is er geen zondagschool. Dan hebben we één weekje vakantie. Ik wil straks graag een paar vaders nog vragen om even te helpen met wat stoelen naar boven te brengen. Dan gaan we nu de boeken uitdelen. Allemaal even blijven zitten tot iedereen zijn boek gehad heeft. En dan gaan we naar huis.